Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. En in het bijzonder mogen we ook natuurlijk verwelkomen het evangelisatiekoor, de Zaaiers. Ook van harte welkom dat u deze morgen wilt zijn en dat u ook voor ons wilt zingen, maar ook dat wij samen mogen zingen. Onze voorganger voor deze morgen is de dominee Maliepaard. Het orgel wordt bespeeld door broeder Karel van Egmond. De collecte van morgen is bestemd voor de opbouw van de kerk. In verband met startzondag wordt vandaag dan, zoals ik al zei, medewerking verleend door het evangelisatiekoor de Zaaiers onder leiding van mevrouw Spaargaren en muzikale begeleiding van mevrouw Van Dorp. Rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Goedemorgen allemaal. We staan vandaag bijzonder stil bij Israël, de verhouding kerk en Israël. En u, ik weet niet of u het weet, maar bij Israël is het zo, ja u mag alvast gaan staan hoor. Bij Israël is het zo dat als je 10 mensen bij elkaar hebt, 10 mannen, dan is het een minyan. En als er een minyan bij elkaar is, dan kan de dienst doorgaan, officieel doorgaan hebben. Nou, wat dat betreft zitten we goed. We zullen nadenken en wat het Gods woord zegt over Israël en hoe wij daar over mogen nadenken. De liederen zijn ook uitgekozen daarvoor. Psalm 122, een prachtige pelgrimspsalm, daar beginnen we mee. Psalm 122, alle coupletten.
Yeah.
willen stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven en hem zoeken in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heere onze God, die we Abba, Papa, Vader mogen noemen door onze Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. U bent de schepper van de hemel en van de aarde. U bent degene die trouw houdt tot in eeuwigheid en u laat niet falen het werk van uw handen. En we danken u dat u ons met vrede groet, genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Het is Rosh Hashanah geweest, dat is afgelopen dinsdag, woensdag geweest. Al door tot aan donderdag, als de woensdagavond, donderdag, als de dag begint al vorig, als de avond is geweest en de drie sterren aan de hemel is, begint de volgende dag. Maar dan gaan ook de, zoals we dat noemen, de 10 vreselijke dagen in Israël. En dat betekent, dat zijn dagen van inkeer. En dagen waarin je toeleeft naar Yom Ha, grote verzoendag. He, dus je zou kunnen zeggen, net als bij ons het avondmaal, als we het avondmaal hebben, dan dat we dan een week van voorbereiding hebben. Dat we onszelf eens beproeven en onderzoeken om vanuit de verzoening te leven. En nou, in die tijd is Israël, en het is ook goed om daar ook dat te realiseren. En met name het volgende lied geeft ook iets aan van dat de Heere God zo verlangend is naar Israël. De Heer spreekt, hoor mijn hartsgeheim. O Israël, mijn teerbeminde, omdat gij lief hebt in de blinde verdorven macht en schone schijn. We zingen van dat diepe gezang naar aanleiding van de Hosea 2, vers 1 en vers 3. Vers 1 en 3 van gezang 38.
Beautiful.
luisteren naar de woorden die de Heere God aan Israël gegeven heeft, maar die ook voor ons van zoveel belang zijn. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat is leeg, zinloos, doelloos gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam op die manier gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel. En dan vul ik er altijd maar in, nog zijn pc, nog zijn mooie auto, nog, dat is ezel, en dat kennen wij allemaal niet, behalve eerlijkheid een paard, maar die zal ik ook niet begeren. Mooi dat je het mag hebben. Nog iets dat van uw naaste is. Zo wil de Heer dat we dat ook vandaag invullen, omdat het ook door de Heer Jezus Christus handen en voeten krijgt. En het evangelisatiekoor, Valerie van mevrouw Spaga, gaat dan zeker van zingen over de Heer Jezus. Want, dan... En ik geef u graag de gelegenheid om dat te gaan doen.
Ons eerste lied wat wij gaan zingen. Dat zegt: God schiep het gans heelal, het hele heelal, deze aarde heeft hij voor ons geschapen. En dan staat er ook, het maakt allemaal mijn hart blij dat hij nog steeds dezelfde God is, dezelfde verlosser, dezelfde Heer, dezelfde herder. Die grote schepper, die levensvorst, hij kwam voor u en hij kwam voor mij. En het volgende lied wat wij gaan zingen, dat zegt: u denkt aan mij in alle omstandigheden. Wanneer we misschien eenzaam zijn, wanneer we niet kunnen slapen, hij is er. Hij denkt aan ons. Ook als er gevaren dreigen, hij denkt aan ons. Ook als we denken aan de zonde die we misschien hebben gedaan of nog steeds doen. Hij denkt aan ons. Hij wil bij ons zijn. Hij wil onze steun zijn, onze toeverlaat. Hij is onze machtige God.
Het kan.
Mogen noemen. Wat een heerlijk evangelie is het, waarvan je kan zingen, waarvan je kan spreken, die in je hart mag worden opgenomen. Heren, dat u harten openen zal voor het evangelie, telkens maar weer. Wilt u dat ook doen vanmorgen hier in deze dienst? Ook die meeluistert via het internet. Heer, dank u wel dat we ons mogen verootmoedigen voor uw troon. Want u bent onze God en Vader. U bent niet ons speelkameraadje. We hebben nu ook niet bij u in de klas gezeten. Maar u bent naar ons toegekomen in de Heer Jezus Christus. U hebt bij ons in de klas gezeten. U hebt bij ons hier ons gered en bevrijd. En verlost van de macht van de duisternis. En ons overgebracht in uw koninkrijk. Heren, we danken u dat uw liefde uitgaat. En dat die liefde niet voorwaardelijk is. En dat doen wij vaak wel. Wij houden van je omdat je ons aanstaat. Wij vinden je sympathiek en daarom kunnen we goed met jou door één deur. Maar heren, als u dat nou eens zo zou doen. U zei van, ik vind je sympathiek en daarom mag je bij de gemeente behoren. Maar ja, jou vind ik niet. Er zit iets in je karakter wat mij niet aanstaat, dus jij hoort er niet bij. Zo bent u gelukkig niet. Want dan zou er voor ons allemaal geen hoop zijn. Heren, we willen ons verootmoedigen omdat we zo vaak naar andere mensen kijken. Dat we zo vaak anderen op die manier bekijken. Beoordelen, afschrijven, soms ook pijn doen. Heer, wilt u ons dat ook vergeven? Wilt u ons ook reinigen door uw kostbaar bloed? Vergeef ons dat we in gedachten, woorden en daden niet overeenkomstig uw Heilige Geest hebben geleefd. En dat gebeurt zo vaak. Ik wil het goede, zegt Paulus, maar ik doe het verkeerde. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Ik doe telkens maar weer. Het is zo sterk dat het me te sterk is geworden. Wie zal mij verlossen? God zij dank door de Messias van Israël. Het heil is uit de Joden, maar het is niet bij de Joden gebleven. Het is ook naar ons toegekomen. Wij, mensen uit de heidenen die geloven, dank u wel daarvoor. Dat dat evangelie helemaal hier in Nederland terecht is gekomen. Vanuit Jeruzalem en helemaal in Noordwijk, waar we dan ook wonen, voorhoudt. Heren, dank u wel daarvoor dat u ons goed en nabij bent in de Heer Jezus. En dan willen we u vragen om wijsheid als we nadenken over Israël, uw volk, die u geroepen hebt, nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Hoe moeten we daar nou over nadenken? En vooral na de laatste Gaza-oorlog is het hele begrip bij heel veel mensen helemaal weg voor Israël en die. Het zijn alleen maar, Heer, hoe moeten we erover nadenken? Wat zegt u in uw woord erover? Help ons om ons daardoor te laten leiden. Door wat u zelf vanuit uw hart, door uw apostel, aan ons kwijt wil. Geef ook dat we daar open voor zullen staan. En dat we het woord van u mogen indrinken. Dat het vrucht mag dragen. Dat het zal beklijven. Dat het iets in ons hard geschreven wordt, niet op een tafel van steen, maar door uw geest in ons hart. In ons diepste wezen. Dat we vanuit dat diepste wezen ook mogen leven. Omdat u goed bent, genadig. En dat we u zo hebben leren kennen. Ook in ons hart. Voor die blijde boodschap. Voor Israël en voor de volkeren. Vragen u dat uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. In de synagoge is het zo, als je dan uit de Bijbel leest, de boekrol, dan nodigen ze gewoon iemand uit om de boekrol te komen lezen. Soms heb ik wel eens de neiging om dat te doen, maar ik zal u niet verrassen, dus ik zal het zelf doen. Maar zo is dat, zo gaat dat, dat je de eer krijgt. Ik vind het ook een hele eer, mag ik voorlezen? Ik wil met u lezen Romeinen hoofdstuk 11. En ik vind het een hoofdstuk waar je niet over uitgedacht raakt, uitgepreekt raakt. Romeinen hoofdstuk 11 en we lezen met elkaar de eerste 15 versen. En we zingen daarna het psalm die gaat over Israël, psalm 87. Psalm 87 als ons antwoord op Romeinen 11. Paulus heeft een heleboel over Israël gesproken. En dan komt de vraag van, God heeft toch het volk wel verstoten. Als het zo ervoor staat, dan is er geen hoop meer voor dat volk. Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? En zijn antwoord, volstrekt niet. Want, kijk maar, zegt hij, ik ben immers zelf een Israëlieten. Duidelijke bewijs. Uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt, Heere, uw profeet hebben ze gedood, uw altaar hebben ze omver gehaald, ik ben alleen overgebleven en mij staan ze naar het leven. Maar wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb mij 7000 man doen overblijven die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken, anders is genade geen genade meer. Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel van Israël heeft het verkregen en de overigen van Israël zijn verhard. Gelijk geschreven staat, God gaf hun een geest van diepe slaap, oog om niet te zien en oor om niet te horen tot de dag van heden. En David zegt, hun tafel worden tot een strik en een net en tot een aanstoten en vergelding voor hen. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien en doe hun rug voorgoed zich krom. Ik vraag dan, gaat hij weer opnieuw, ze zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen om Israël tot naijver, jaloersheid op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen? Hoeveel te meer hun volheid. Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de jaloersheid, de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enige uit hen behouden. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de dood? Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart. Om er ook uit te leven. Halleluja. Psalm 87. Zingen ze Psalm 113 tot en met 118 en we zingen van Psalm 118 vers 1 en vers 5 en het ELB-lied doorgestreept omdat we te weinig ELB-bundels hebben. Het laatste lied doen we het wel, maar dat is zo bekend, vonden we, dat ze kennen mensen uit hun hoofd. Ik wil daar stilstaan bij Romeinen 11 vers 5 en 6. Dan lezen we, zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd. Dus let wel, Paulus zegt dat na het kruis en de opstanding van Christus. Na zijn hemelvaart. Dat is die. Dus zo is er dan in de tegenwoordige tijd. Een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken. Anders is de genade geen genade meer. Het thema is door genade alleen. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zussen, wat moet je nu nog aan met Israël? Wat moet je nu nog met het volk na het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus? Heeft dat volk op de een of andere manier niet hun bestaansrecht verspeeld? Met andere woorden, van God heeft ze zeker verstoten nu ze Heer Jezus hebben verworpen. Zij hebben dus Jezus verworpen, althans een groot gedeelte daarvan. En de meesten die geloven helemaal niet. Als je bijvoorbeeld nu naar Israël toe gaat, en we hebben het voorrecht gehad daar een paar keer te zijn geweest, dan bij heel veel Israëlieten, Joden, leeft Jezus helemaal niet. Daar wordt helemaal niet over gesproken. Vaak is er een stukje vijandigheid bij orthodoxe Joden. En andere onverschilligheid. Soms is er openheid. Je kan soms over de Heer Jezus wel degelijk met Joden praten. Maar hij kwam tot, zegt de Bijbel, hij kwam tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Al die Joden, althans de meesten, die zijn in de loop van de jaren na het kruis en de opstanding verspreid over de wereld. Nou, zie je wel, God heeft afgedaan met het volk. Jeruzalem is verwoest, de tempel is verwoest. Met andere woorden van, is er nog een plekje in Gods hart voor dat volk dat zo met Gods woord en zo met de Messias omgaat? En dat is voor christenen ook in deze tijd een grote vraag. Heel veel christenen die denken van God heeft afgedaan met dit volk. Want, kijk eens even, het is niet voor niets dat ze eigenlijk elke keer weer iets doen waar ze de wereld over ze heen krijgen. Ja, zie je wel, dat is een soort voorteken van of bewijs van dat God dus afgedaan heeft, de jodenhaat die er is, het antisemitisme. Zie je wel, dat is dus iets wat, nou ja, misschien wel God bewerkt. Zo kan je erover nadenken. Zo wordt er steeds meer over nagedacht in de kerken. Want Israël is toch, nou. Dan kan je de vraag ook vandaag stellen van, heeft God dit volk dan verstoten? Dat is de vraag. En zo actueel, hè? Die Bijbel is soms zo actueel, of altijd actueel. Maar in dit geval ook, want we herkennen dat wel. Misschien in uw eigen hart, en je hoort het al om van, nou, dit is toch Gods volk niet meer. God heeft dus dit volk verstoten. Nou, die vraag stelt Paulus. Heeft God zijn volk verstoten? En dan zegt hij, volstrekt niet. Absoluut niet. Dus wat je ook denkt over Israël, over wat ze doen en wat ze niet doen, Psalm 94 vers 14 staat op de achtergrond, want de Heere zal zijn volk niet verstoten en zijn erfdeel niet verlaten. Punt. Wat je er ook over denkt of moet denken, God heeft dus zijn volk niet verstoten. Broers en zusters, wat is dan het geheim van dat God zijn volk niet verstoten heeft? Nou, dat geheim ligt hem in iets waar wij in de kerk ongelooflijk veel moeite mee hebben. En als je bijvoorbeeld Romeinen 9 leest, dan kom je dat al tegen. Over Gods verkiezend voornemen. En dat staat hier ook in vers... Ja, als we de Bijbel er even bij nemen, dan zien we eigenlijk ook in hoofdstuk 11, dan is het vers 5. Dat God in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten heeft naar de verkiezing der genade. God verkiest. Hij heeft een verkiezend voornemen. En dat zien we ook in hoofdstuk 9, vers 11. Want toen de kinderen nog niet geboren waren, toen ging het over Rebecca die zwanger was van Jacob en Esau. Esau en Jacob, ze waren nog niet geboren. Ze hadden goed nog kwaad gedaan. En dan staat er op dat het verkiezend voornemen God zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep. Dat is het geheim. Het geheim ligt dus niet in de prestaties van Israël, nog in de prestaties van ons. Het geheim van Gods verkiezende liefde ligt helemaal niet in wat wij doen, of wat Israël doet, of wat Israël niet doet. Het is Gods verkiezende liefde. Het is genade. En dat woord, dat, als het goed is, moet dat ons heel veel zeggen. Want de Reformatie heeft een van die vier kernwaarheden naar voren gebracht. Onder andere dat het uitsluitend Gods genade is, waardoor je behouden wordt. Want door genade ben je behouden, door het geloof, dat niet uit jezelf, het is niet uit werken, opdat niemand kan roemen. Nou, Israël kan niet roemen op wat ze allemaal goed of fout hebben gedaan, maar ook wij niet. Kijk, en als we daar niet aan willen, aan Gods verkiezende liefde, ja, dan gaan we tegenover die dingen allemaal anders kijken. En de apostel Paulus gaat het allemaal vertellen, hoe dat nou allemaal zit. Hij zegt, kijk eens naar mezelf. Als God dat volk had verstoten, dan had hij mij ook niet kunnen verkiezen om dat ambt te gaan vervullen van apostel. Nou, u weet hoe Paulus geweest is, hè, voordat hij tot bekering kwam. Het was een vijand van het evangelie. Een vijand van Jezus. Hij vond het fantastisch dat die volgelingen van Jezus werden gedood. Hij heeft ze zelf in de synagoge door middel van lijfstraffen tot wederroeping van hun geloof willen brengen. Zo was Saulus. Voordat hij Paulus werd. Had hij het verdiend? Had hij God gezocht? Ja, hij meende God een dienst te bewijzen. Hij zocht iets. Wat zocht hij? Zoals vele andere Israëlieten dingen zoeken. Namelijk gerechtigheid van God. Hij zocht gerechtigheid. En dat is ook een heel wezenlijk woord. Ook in ons geloofsbeleving. Gerechtigheid betekent dat je recht voor God komt te staan. Dat God niets op je heeft aan te merken. Een van de meest wezenlijke dingen van de Reformatie was ook van hoe krijg ik een rechtvaardig God? Hoe krijg ik, zegt Luther. En Luther, die zo geworsteld heeft van hoe kom ik nou goed voor God te staan zonder dat God iets op mij heeft aan te merken. En misschien is dat uw en mijn vraag ook wel. Doe ik de dingen wel zo dadelijk goed dat ik, dat het goed is. En we kijken misschien vaak ook naar anderen zo op die manier. Hè? Die doet goed en die. Israël zocht gerechtigheid, zegt hoofdstuk 10. Maar die gerechtigheid zocht hij, maar vond hij niet, omdat ze het verkeerd zochten. Ze zochten het niet bij de genade van God, maar ze zochten het in hun eigen goede werk. Dus vandaar die hele strenge plichtsbetrachting, die wetsbetrachting. Hè, de Israël heeft 613 geboden en verboden. En dat mag je niet doen. Dat, waarom? Omdat je de gerechtigheid zoekt. Je wil zo leven dat je voor God aangenaam bent. Nou, dat deed Paulus ook. Naar de wet onberispelijk. Was niet om aan te merken. Maar ergens zegt hij, van alles wat mijn winst was, ja, dat heb ik nu schade gehad. Waarom? Omdat hij heeft leren ontdekken in zijn leven dat het bij God gaat, die gerechtigheid die niet door werken komt, maar door genade, door het geloof te aanvaarden. Doordat er nog een Jood is gekomen, op het uur nul zouden wij zeggen, van onze jaartelling, namelijk de Heer Jezus. Jezus, de Zoon van God, is mens geworden, is Jood geworden. Zijn moeder heette Miriam. En hij heeft de wet, de Joodse wet vervuld, de Bijbelse wet vervuld. En hij deed dat voor ons. Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Dat heeft hij gebeden op het kruis. Voor Israël, maar ook voor ons allen. Met andere woorden, door, dat is het bewijs dat God het volk niet verstoten heeft aan die ene grote zoon van Israël. De zoon van David. En juist in die zoon van David, waar u van zingt, de evangelisatiekoor, waar wij ook bij elkaar zijn, juist in die ene zoon van David, is licht als het ware de redding van het volk. Want die, een van die hoogpriesters die zei, het is beter dat één mens zal sterven, als dat een heel volk verloren gaat. En dan staat er in Johannes 12, van leeft u maar na, hij sprak dat als ambtsdrager, en hij wist niet dat hij profeteerde. Met andere woorden, het was goed dat één mens zou sterven, omdat niet een heel volk verloren zou gaan. Dus de verkiezende liefde van God, je zou kunnen zeggen, gaat allemaal samenkomen in die ene grote zoon van Israël, de zoon van David, de zoon van God, namelijk de Heer Jezus Christus. En door de Heer Jezus Christus wordt die verkiezende liefde ook waar. Maar, zegt de Bijbel, kijk eens hoe dat nou gegaan is in de loop van de, ja, van de Bijbel. Waar zien we bijvoorbeeld Noach? Noach, die werd gered. Was die een, ja, er staat, hij vond genade in de ogen van God. Noach werd dus begenadigd. Hij was degene die God verkoos om toch die wereld te redden. Hij en zijn huisgezin. En dat gaat er toch weer om genade. Door genade ben je behouden. God verkoos hem om de anderen te vertellen dat de wereld zou vergaan. En dat ze nog een kans kregen om, maar ze gingen daar niet op in. Noach, prediker van de voortijd. En zo zien we, zegt de apostel Paulus, weet je, zo is het altijd geweest. Hè? Denk maar aan de tijd van Elia. Nou komt dat gedeelte waar hij het over heeft, ook in onze tekst, naar voren. Wat gebeurde er in de tijd van Elia? Iedereen verzette zich tegen God. Ze waren allemaal Baal-dienaars. Ze deden de meest vreselijke dingen. En Elia was alleen maar, dacht hij, overgebleven. En mij staan ze naar beleven, zegt hij. Nou, Heere God, ik ben alleen maar overgebleven. En dan zegt de apostel, nee, want God heeft nog 7000 man doen overblijven die hun knieën niet hebben gebogen voor de Baal. En dat is genade. Dat is Gods verkiezende liefde. Dat is Gods plan met Israël. Er is altijd een rest, altijd een overblijfsel, een harde kern zou je kunnen zeggen geweest. Ook al denkt Elia, ik ben alleen overgebleven, Paulus had het ook kunnen zeggen, heren, moest kijken, iedereen is er tegen Jezus van het volk. Nee, zo is er ook in de tegenwoordige tijd. Zoals God het deed in de tijd van Elia, zo doet God het ook in de tijd van Jezus. En zo doet God het ook in onze tijd. Er is geen verschil. God gaat door met dit volk in dat verkoren deel. In dat deel wat God verkoren heeft om zijn plannen te volvoeren. Zoals die Saulus verkoor om een ambtsdrager te worden om het evangelie door te brengen naar de heiden. Zoals die Petrus riep. Zoals die anderen riep. Zoals u en mij heeft geroepen. God riep. Als God roept, dan gebeurt dat met een machtswoord. Dan kom je tot geloof. Zo werkt het bij God. En op geen enkele andere manier werkt het bij God. Het is uitsluitend Gods genade. Kijk maar bij Elia. En zo is het ook in de tegenwoordige tijd. Zo is het ook anno 2014. Er is dus in Israël, het bestaat nog steeds, dat is Gods genade, maar dan is er, je zou kunnen zeggen, een verkoren deel en een deel wat verhard is. Dus door Israël loopt als het ware een scheiding. Israël is nog steeds Gods volk en dan is er een deel wat verkoren is. In Israël bijvoorbeeld, zeggen ze, leven er nu meer dan misschien wel 10.000 of meer 12.000, 15.000 Messias beleidende Joden. Dat is het verkoren deel. In Amerika, waar er 6 miljoen Joden wonen, 6 miljoen, leven er heel wat meer Messias beleidende Joden. Er is dus ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel, een rest, gelaten naar de verkiezing der genade. God gaat door. God roept elke generatie opnieuw uit dit volk mensen tot geloof. Israël blijft Israël. God heeft niet afgedaan met het volk Israël. God heeft het volk niet verstoten. Nee, want anders zou hij zijn plan een streep doorzetten. Hij is met Israël begonnen en hij zal het ook afmaken. Stel voor dat we dat niet meer geloven. Dan zegt hij, oké, hij is met u begonnen, maar ja, hij maakt het niet af hoor. Dan is er voor ons toch ook geen hoop meer. Als er voor Israël geen hoop is. En ja, maar nou zal u zeggen van, ja, maar moet je kijken wat we dan lezen. Als we dan verder lezen, dan lezen we toch heel wat woorden die wijzen op verwerping enzovoort enzovoort. Ja, de Heer spreekt, hetgeen Israël najaagt, vers 7, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, maar de overigen zijn verhard, gelijk geschreven staat. En dan komen er diepe woorden vanuit het Oude Testament. Ze zijn verhard. Hé, dat heeft iets heel bijzonders. Als God iets doet, dan doet hij het altijd met een bepaalde bedoeling. Je zou kunnen zeggen van, hij verhardde Farao met het doel zijn naam te verheerlijken. Met het doel om Egypte te laten zien dat er maar één God is. Dus die verharding die is ook niet zomaar plaatsgevonden, maar dat heeft een bepaald doel. En dan zegt Paulus, ik vraag dan, ze zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten. En vallen betekent iets van dat je eigenlijk van God afvalt en dat er geen redding meer voor je is. Ze struikelen over de steen. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden. Dat is de Heer Jezus. Ze zijn over de Heer Jezus gestruikeld. Maar ze zijn niet zodanig gevallen dat er geen redding meer mogelijk is. Want het heeft een bepaald doel. Het heeft een bepaalde gedachte. Ook naar Israël. Allereerst heeft dat een doel, zodat dat evangelie naar ons toe gebracht zou kunnen worden. God heeft het gebruikt om het evangelie niet binnen Israël te laten, maar het evangelie naar ons toe te brengen. Dat kunnen we lezen. Dat kunnen we lezen in de... Dus door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Door de struikeling van dat verharde deel, is een heel groot deel, maar toch, het is een deel van Israël, is het naar ons toe gekomen. Zo mooi, hè, van... Wij hebben in Nijverdal met een predikant geweest. En er was er iemand, die was Kati, is overleden. Ze leed aan een heel ernstige ziekte. En ze kwam op een gegeven moment ongeneeslijk ziek. Kwam ze in het ziekenhuis in Almelo, geloof ik, terecht. En toen ontmoette ze een Joodse man. En toen zei ze van, mag ik u danken? Ik wil u om twee redenen dankbaar zijn. Ook zegt die man, hoezo? Want dat wordt vaak niet tegen een Jood gezegd, hè? Van, ik dank u. Nou, zegt ze, ten eerste hebben wij van u de Bijbel ontvangen. Want het is inderdaad een Joodse Bijbel. Het is iedereen, behalve één, Lucas. Dat is vermoedelijk niet Jood, de rest is allemaal de Joodse. En de Joodse mensen die dat geschreven hebben. Dank u wel voor uw woord, voor de Bijbel. Het heil is uit de Joden. Dus, nou, daar was hij al heel verbonden voor. En toen zei Kati nog meer, maar het mooiste was nog dat we de Messias van Israël hebben ontvangen. Dat hij ook voor ons is. Denk maar aan die Canaanese vrouw die vroeg, mijn dochtertje is deerlijk bezeten. Wilt u haar helpen? En dan zegt de Heer Jezus dan, het is niet goed om het brood der kinderen te nemen en het de hondjes voor te werpen. Met andere woorden, ze was een heidense vrouw. Ze hoorde niet tot het volk Israël. Dus met andere woorden van, de Heer Jezus zegt, ik ben eerst gekomen voor de verloren schapen van het huis Israël. En dan zegt die vrouw, ja, maar die vond haar plaats. Ze zegt, ja, maar ook de hondjes eten van de kruimels van 's Heeren tafel. Ook de hondjes eten van de kruimeltjes die afvallen van de tafel van. En dan zegt de Heer Jezus, groot is uw geloof. O vrouw, groot is uw geloof. Ze wist haar plaats. Ik heb er geen recht op. Het is de God van Israël. Maar die God van Israël heeft ook genade. Genade voor Israël, maar ook genade voor de heiden. Zo is dat evangelie via die apostel Paulus enzovoort naar ons toegekomen. Het heeft ons bereikt. Daar mag je dankbaar voor zijn. Dat is iets wat je telkens meer mag vieren. Het is de God van Israël die door de genade ook ons heeft bereikt. Dat is het eerste. Maar het tweede is van, ja, het bereikt ons met wat voor bedoeling? Bereikt het ons met de bedoeling om de Joden uit te moorden? Er is een verhaal bekend, en ik heb het misschien wel eens meer gezegd, in Rusland met name, ging de kerk uit op Goede Vrijdag. En de Joden die zeiden, doe de deuren en de luiken dicht, want de kerk gaat eruit. En de christen die waren gericht op, we zullen die Joden, die godsmoordenaars, wel eens ombrengen. Christenen. Die niet hebben begrepen het woord van Jezus, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Het is hetzelfde als nu bij de moslims, het vrijdaggebed zie je vaak. Wanneer komen de opstootjes naar het vrijdaggebed? In Israël en waar dan ook. En we zullen die niet moslims wel eens leren. En de Heer zegt, dat evangelie is tot ons gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Tot jaloersheid. Kunnen ze aan ons zien, de mensen die het verharde deel, die streven naar die gerechtigheid. Jullie hebben die gerechtigheid ontvangen. Dan word ik jaloers op. Jullie leven uit die gerechtigheid. Je leeft uit dat volbrachte werk. Je staat terecht voor God. Je weet dat je zonder vergeven bent. Je wordt gehoorzaam. Je bent gehoorzaam. Naar de wil en het woord van God. Kunnen ze dat aan ons zien? Of zeggen we, als we naar de christenen kijken, dan zien we vaak een wereldsgezindheid waar je van schrikt. Ze zijn misschien al wereldsgezinder dan veel mensen in Israël. Zijn wij in staat om hen tot jaloersheid te verwekken? Of moet er allereerst een bekering niet van Israël plaatsvinden, maar moet er een bekering van de gemeente plaatsvinden? Bekering van de gemeente. Dat we weer opnieuw gaan beseffen, het is niet op grond van het feit dat jullie het verdienen, wij verdienen het ook niet, maar het is op grond van het feit dat God je verkoren heeft om te leven. En dan ga je toch met andere ogen kijken misschien naar jezelf, maar je gaat ook met andere ogen kijken naar andere mensen in je eigen omgeving. Maar ook naar Israël toe. Want hoe beoordelen wij Israël? Beoordelen we Israël naar aanleiding van wat er op de televisie komt? Of wat we in de krant lezen? Of beoordelen we Israël naar de liefde van de Heer voor het volk Israël? Want Jezus huilde over Jeruzalem. En hij huilde er niet voor niets. Omdat hij van hen hield. Om intens veel van hen hield. Broers en zusters, door genade alleen. Het geldt allereerst voor Israël. We hebben het gelezen. En er zit ook iets moois in. Dat is het laatste wat ik zou willen benadrukken. Als je dat leest. Door hun val is dus het evangelie aan de heidenen gekomen. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Dus het is een bepaalde. God wil via ons weer terug naar Israël. Hij heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. En als wij iets van die ontferming proeven, dan mogen we die ontferming doorsluizen. Naar Israël. Ik heb het niet verdiend. Ik was ook zo iemand. Maar God heeft mij genade bewezen. En dat wil God jou ook. De genade van de Heer Jezus Christus. En dan staat er ook nog iets van, niet alleen vandaag, oké, er is een tekort. Er zijn veel te weinig mensen in Israël die in de Heer Jezus geloven. Er is een tekort. Het is maar een klein deel. En moest kijken in vergelijking met dat heidense. Nou, maar dan spreekt de Bijbel ook over een volheid. Er is een tekort van Israël. Maar er zal ook een volheid komen. Een volheid betekent van dat, ja, dat God, laten we zeggen, dat alles vol is. Dat je kan zeggen van, het huis van God is vol. Met Israël en met de heidenen. Een schade die niemand tellen kan. En nou, zoveel uit Israël. Betekent dat iedereen van Israël tot geloof zou komen? Dat staat er niet. Staat wel dat ergens dat ganse Israël tot behoud zou komen. Dus Israël als geheel zal de Messias weer ontdekken. Nu is het maar een klein gedeelte. Maar straks zal er een volheid zijn. Een volheid. En u kunt dat zo mooi lezen. Vers 12 betekent nu een val rijkdom voor de wereld en een tekort rijkdom voor de heiden. Hoeveel te meer een volheid. Wat is het al voor ons, wat heeft het al voor ons betekend dat zij tekort, dat er maar een klein gedeelte is geweest. Moest kijken wat we allemaal niet ontvangen. Laat staan als er een volheid van Israël komt. Als er nog veel en veel meer Joden tot geloof in de Heer Jezus zullen komen. Wat voor rijkdom zal dat allemaal niet zijn? Voor de wereld. Dus God denkt altijd inclusief. En dan zegt hij het over hun verwerping, maar hun aanneming. En toen ik dat las, dacht ik, van er zit iets van het kruis en de opstanding van de Heer Jezus in. Christus is gekruisigd, verworpen, hij is ook weer opgestaan en hij leeft. En zo wil hij ook voor Israël zijn, zoals hij ook voor ons is geweest en nog is. Van wij mogen telkens maar weer ontdekken dat wat God doet wel gedaan is. En dat zijn plannen niet falen, maar dat hij zijn werk zal voltooien. Broeders en zusters, Israël, ik hoop dat u er iets van meeneemt vanmorgen. Stapje voor stapje. Dat je gedachten worden bepaald, niet meer door de media, maar door het woord van de levende God. En ik zou u willen uitnodigen, lees het, herlees het, wat staat er. En lees niet voor Israël de kerk, maar lees nu voor Israël, Israël. En wie is dan het ware Israël? Dat zijn die Messias beleidende Joden. Die Heer Jezus, dat is de kerk, dat is het ware Israël. God gaat door met dat ware Israël. En wij, heeft zegt Psalm, als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sion's kinderen dragen. Wij mogen erbij horen. We zijn erbij gekomen. Om samen met Israël God te loven en te prijzen. De psalmen te zingen van Israël. En hem te danken voor zijn oneindig grote genade. Amen. Ze willen drie liedjes.
Ja, we beginnen met een lied. Er is een God die hoort. Die God is nog steeds dezelfde. En hij hoort en hij verhoort ons. En dan staat er ook in het lied. Van oost tot west, van zuid tot noord, zet het toch voort. We hebben vaak al moeite met onze buren om het door te geven. En hier in dit lied zegt, gaat er van zuid tot noord. Zeg het voort, dat is wat de Heer wil. Zoek het heil bij Jezus alleen en laat uw hoop op hem zijn gericht. Want Jezus is het eeuwig licht. En het volgende lied, dat gaat over Jeruzalem, o stad van glorie. En dan in het refrein staat van, neer is aangebroken de dag van God, de dag van het Lam. Dan verwachten wij de genade van God. Vreugde van het eeuwig leven wordt ons daar door hem gegeven. Geschenken van de Redder, onze Heer.
Wanneer is aangebroken, dag van God gespannen op de wederkomst van Christus op die dag. Dag van vreugde, dag van glorie, dag van eeuwige victorie, als iedere pelgrim hem begroeten mag. Wanneer is aangebroken, dag van God en van het Lam, dan verwachten wij genade van God. Vreugde van de eeuwig leven wordt ons daardoor hem gegeven, geschenken van de Redder, onze Heer. Wanneer is aangebroken, dag van God en van het Lam, dan verwachten wij genade van God. Vreugde van een eeuwig leven wordt ons daardoor hem gegeven, geschenken van de Redder, onze Heer. Vreugde van een eeuwig leven wordt ons daardoor hem gegeven, geschenken van de Redder, onze Heer.
En tot slot willen we eigenlijk een lied zingen wat voor ons allemaal geldt. Leid mij, Heer, iedere dag maar weer opnieuw. En dat mogen we aan hem vragen. We mogen alles voor hem neerleggen en vooral vragen, Heer, ik weet het niet meer, maar leid u mij maar door dit leven heen. Heer, want u bent degene die de hoogste goed heeft op deze aarde. Ik wil aan uw hand verder gaan.
Leid mij hier.
mag ik samen met u danken en bidden. Heere, want het past ons te danken voor uw genade en uw waarheid. Het past ons te danken voor datgene wat u door Israël aan ons hebt geschonken. Door de Messias van Israël, onze Heer Jezus, die gekomen is allereerst voor de verloren schapen van het huis Israëls. En daarna zijn discipelen uitzond voor de verloren schapen van deze wereld. Heere, dank u wel dat u zich geopenbaard hebt als de herder van Israël, de goede herder. En dat het uw genade is dat Israël nog steeds bestaat, leeft. We bidden voor dat verkoren deel. We bidden u voor de Messias beleidende Joden. Ze hebben het niet altijd even makkelijk. En er is wat dat betreft niet altijd koekoeks één zang onder de Messias beleidende Joden. Want ook daarin is er veel verschil van mening over bepaalde dingen. We willen u bidden, Heer, wilt u hen datgene geven wat ze nodig hebben. Nodig hebben om staande te blijven in het geloof. Staande te blijven in de waarheid. Heer, want ja, en dat beseffen wij ook wel, de wereld trekt aan ons en trekt aan hen. Misschien wel andere inzichten van je moet de wet gaan houden, want anders. Er zijn zoveel dingen, Heer, die op hen afkomen. Wilt u hen helpen om uit genade alleen te leven en te blijven leven? Help ons dat ook. Om dat telkens maar weer te beseffen, dat het niet uit verdienste is. Niet door werken, door goede werken. Dat u ons zo niet bekijkt, dat u Israël zo niet bekijkt. Maar dat het uitsluitend vanuit uw vaderhart. U houdt uw werk in stand. Het is, u komt alle eer toe en aanbidding en lof en dankzegging in, voor het volk Israël, maar ook voor ons. Heer, we bidden u voor degene die u nog niet kennen. Er is nog een bedekking over hun hart. Wilt u het alstublieft wegnemen? Wilt u ontferming die u ons hebt gegeven, dat die ontferming ook door mag stromen naar dat deel? Geef ook dat ze aan ons kunnen zien wie u bent, de God van Israël, dat ze jaloers worden. Maar bovenal, Heer, wilt u toch zelf dat werk verrichten. Want wie is daartoe in staat om een leesbare brief van u te zijn? Wie is daartoe in staat om iets van u door te kunnen geven? Wij uit onszelf niet, maar als u het kleine wil gebruiken, dan gebeurt iets groots. 2